Ik lees onder andere, om te beginnen, enkele versen voor jullie voor uit Psalm 51. Psalm 51, daarmee wil ik beginnen met een paar versen daaruit voor te lezen. Psalm 51, vers 12 tot 19. Psalm 51, vers 12. En daar staat het volgende geschreven. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest, ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heren, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden. Anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. Met de offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Dit is mijn gebed. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, u hebt het gezegd. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeerde. Die God die Jacobus tot zijn mond had gemaakt en dat gezegd had. En daarbij gezegd had, die in ieder mild geeft en niet verwijt. Aan die God vraag ik het en leg ik het gebed voor deze avond. Heren, maak ons hart tot uw troon. Omdat u niet alleen in de hoogte woont, in het verhevene en in het heilige. Maar ook bij dien die van een nederige en van een verslagen geest is, zegt Jesaja in hoofdstuk 57. En dan denk ik, ja Heer, u zult het geven. Want u hebt zo groot gesproken van uw woord. U geeft ons reden, zoveel reden, om veel te verwachten van u. Als we het echt maar alleen van hem verwachten. Is er enig ander God machtiger, betrouwbaarder dan de God van Abraham, Isaac en Jacob? Nee, niemand. Want nu laat onze hoop dan op hem gevestigd zijn vanavond. En dan hoop ik eigenlijk dat er vanavond ook vooral mensen zijn gekomen die denken, ja precies dat, juist dat denk ik. Dat die getroffen zouden mogen worden die zeggen, ach, van mij kan het toch niet. En dat echt menen ook, hè? Dat echt menen. Of, ik ben dan toch al te oud. Van mij kan het toch niet meer. Dan mag ik de Heer vragen, Heer, stuur mijn tong. Bestuur mijn woorden. Opdat de mensen die in waanwijsheid hun eigen weg gaan, opdat die van hun valse fundament afgehaald worden. En mensen die in openlijke onverschilligheid eigenlijk hun weg gaan, dat zij nou eens echt gaan nadenken over wat het nou eigenlijk is om 30, 40 of 60 of 80 jaar te leven. Dat kleine, hele kleine stukje. Dan denk ik altijd weer aan die Richard Wurmbrand. De man die reeds juicht voor Gods troon, maar die zoveel jaar in gevangenis heeft doorgebracht. En die zei toen hij nog niet bekeerd was, dan liep ik op een begraafplaats, zei hij. En dan dacht ik, dan zag ik een jaartal staan op zo'n prachtige steen. En dan een streepje. En dan nog een jaartal. En zag ik bij al die grafstenen, zegt hij. Hij zei, toen riep ik uit, wat is het leven? Eén streepje. Ja, precies. Eén streepje. Maar in dat streepje, om zo te zeggen, in dat korte stukje, tot aan het moment dat wij voor die witte troon van God gesteld worden. Ja, daar zal het nou bekend worden. Daar zal het nou in geopenbaard worden. Of wij God dienen, of de mammon. Of welke andere afgod dan ook. En dan is er met een gebed, heren, slijp de punt van de pijl die u op de boog van uw genade hebt, om doel te treffen vanavond. Of van mensen die dit nog horen of lezen, voeden ook. En of de Heer Jezus zijn doorboorde voet als het ware wil zetten op de nek van zo'n mens. Niet om hem te verpletteren, maar om hem te tonen. Mensenkind, wat zul je tegen God beginnen? Geef je nou over. Aan hem die zijn voeten wilde laten doorboren. Om u, om jou nou te redden. Met dat bloed. Ja, dan bid ik, Heere, leer mij danken, nog voordat ik de verhoring zou hebben ervaren of gezien. Maar omdat u zo groot bent en zo machtig en omdat u ook vrucht belooft, waar het woord van u uitgaat, zal het doen wat u behaagt. En dat wij dan vanavond niet hier naartoe gekomen zijn als naar een soort concert. Om te luisteren naar de woorden. En om te denken, nou, dat was mooi. Of, nou, vond niet zo mooi. Of wat je dan maar denkt. Maar ja, je bent toch weer een avondje uit geweest. Een zeer verantwoord avondje uit, wel te verstaan. Want ja, denk je, de wereld gaat naar de disco of naar houseparties of wat ze al niet doen. Naar het café en overal naartoe. Maar ik? Nee. Ik zit hier. Bij de SRA-avond. Ja, en dan denk je toch heel stiekem van binnen. Kijk, de Heer ziet dat ook. En die zal toch denken, ja, alle mensen zijn zondaren. Maar kijk, je hebt toch wel verschil. Sommige zondaren zijn toch iets beter. Ja, is dat nou zo? Ik weet niet helemaal of dat staat in Romeinen 3. Maar nee, de Heer zegt geen onderscheid. Alle hebben gezondigd en derven. Ofwel, het ontbreekt hen, zij missen. Dat hebben ze niet, de heerlijkheid van God. En daarom bid ik er toch, Heer, leer mij danken voor de verhoring, dat u zegen wilt geven op de verkondiging van uw woord. Omdat u uw voeten liet doorboren en uw handen liet doorspijkeren. Omdat u uw bloed wilde geven tot reiniging. Van wie? Niet van schone zondaren. Ook niet van lichtgrijze zondaren, om zo te zeggen. Nee, zwarte zondaren. Pikzwart, vol van verderf en egoïsme. Die misschien wel bij zichzelf denken, ja maar heren, dat zwarte van binnen bij mij, dat is te onuitwisbaar. Juist die, vraag ik. Heren, tref hem, tref haar in het hart. Die zegt, ik ben te slecht. Ah, ik ben te slecht om hier te zitten, als ze wisten wie ik was. Psalm 51, vers 12 tot 19 hebben wij gelezen. Die was David. Waarom heeft hij deze psalm geschreven? Was dat, om zo te zeggen, zijn eigen idee? Nee. Het moest. Hij moest het schrijven. Geïnspireerd, eigenlijk ingeblazen door God. Maar mijn vraag is eigenlijk, wie bent u eigenlijk? Wie ben je? Nou, dan zal ik vanavond een groot stuk van de lezing eraan wijden om te proberen schilderen. Hoe je bent, hoe je zou kunnen voelen, dat je zegt, ja, dat ben ik. Je zegt, ik ben iemand die, als iedereen om mij heen, in mijn familie, vrienden, kenniskring, op mijn werk, als ze echt wisten wie ik was, echt, of misschien weten ze het ook al wel, dan zouden ze maar één ding willen, dan zouden ze het liefst maar in mijn gezicht spuwen, mij willen verbannen van de aarde. Misschien zullen ze wel juichen om mijn dood. Zo, die is weg. Zo verschrikkelijk, dat je zo walgelijk voelt, zo. Je bent eigenlijk iemand die zichzelf niet eens meer wil zijn. Omdat je zo geschrokken bent van jezelf. Zo zeer geschrokken van je daden, dat je eigenlijk dacht, ik dacht niet dat ik dat en dat en dat nog eens zou doen, ik. Dat vreselijke, dat ene. En ik denk eigenlijk, ja, ik zie hier wel mijn zonde. En die zonde zijn het duidelijk teken dat ik vast en zeker bezeten ben van de duivel. Maar zo onopvallend dat niemand het in de gaten heeft. Hij heeft me totaal in zijn macht. Dat de zonde, ja, je verafschuwt de zonde die je toch ook weer lief hebt. Zo. Dat je eigenlijk een wanhopige gebondene voelt. Ja, en dat je eigenlijk moet zeggen, ja, voor mijn eigen waarneming is het eigenlijk zo. Ik ga liever zondigend naar de hel. Dat ik met de zonde breek. Zo verslaafd ben ik aan de zonde en ongerechtigheid. Ja. Denk je, ik weet het, ik moet me bekeren, maar ach. Het is net alsof je geweten zo is afgestompt. Alsof je zo verdoofd bent door al die herhaalde malen van ongerechtigheid. Dat het niet meer, ach, het raakt je niet meer eigenlijk. Eén ding weet je nog, dat het voor jou toch niet meer kan. Dat weet je nog. Dat staat eigenlijk wel voor je vast. Je hebt geen moed meer om op te staan uit dat dubbele leven wat je leidt. Maar ik denk, ik val toch zo weer terug. Het wordt nog nooit wat met mij. De duivel is toch altijd sterker. Ik heb het al 36 keer geprobeerd bij wijze van spreken. Het gaat toch niet. Zie je wel. Wie ben je dan? Je zegt, ik ben iemand die zich bevindt in een diepe, diepe put. En in die put kun je alleen nog maar verder naar beneden, maar niet meer omhoog. Want naar boven toe wordt hij steeds smaller en naar onder toe steeds breder. Ik kan niet meer omhoog. En wat het ergste is, zeg je, ik heb het aan mezelf te danken. Aan mezelf te danken. De put van de zonde. De put van de verleiding. Oh, hij was zo mooi. En op was zo dat je van alle kanten was gewaarschuwd om toch niet dat en dat pad op te gaan. Toch gedaan. Met vol bewustzijn. Tegen beter weten in. Ja, misschien zelfs wel. Tegen iets van zijn liefde in die je hebt ervaren. En dan toch. Want je zegt, ja, en ik heb me de willens en wetens ingestort in die put. Gewillig, gedronken van de zonde. Met volle teugen. En nou zit ik op de bodem van die put. En ik zit wel hier, ja, het is me eigenlijk een raadsel waarom ik hier zit. Ja, dan denk ik bij mezelf, zou er misschien dan toch nog iets in mij zijn wat hunkert naar vergeving? Maar ja, als ik dat dan weer denk, nee, maar het kan toch niet meer. En mijn zelfverwijt, dat zijn als de zonden. Of dat zijn als de honden die mijn zweren eigenlijk likken. En God dan, vraag ik je. En God dan? God, zeg je. Dat is nog het ergste van alles. Want ik weet wie God is. En ik heb ook wel eens gedacht dat ik wat van zijn genade afwist. Maar juist tegen hem heb ik gezondigd. Het kan haast niet anders zeggen of ik moet de Heilige Geest wel gelasterd hebben. Als er ooit in mijn leven één klein vlammetje van genade geweest is, dan is dat door al die modderstromen van zonde helemaal verzwolgen. God, ja, hij is het juist voor wie ik het meest bang ben. Een sidder en huiver. Hij is die heilige, maar ook die almachtige. Tegen hem heb ik gezondigd. Ik denk dat God me naar één ding verlangt. En het is met alle kracht die hij bezit, mij te straffen tot een eeuwigheid en mij weg te vagen. O, daar zal God lust in hebben, vast en zeker. Maar wat heb je dan gedaan? Wat ik gedaan heb, zeg je? Nou, kort en goed, alles wat God verboden heeft. Maar misschien wel zo in het geniep, dat niemand het zou denken. Maar toch zeg je dat verminnen. Jij bent iemand die heeft echt alles gedaan wat God verboden heeft. Wat in zijn ogen een gruwel is. En wat hij geboden heeft, dat heb ik nou nagelaten. Nou kan het dan erger. Ik heb niet een klein beetje, nee, met alle kracht bewust gezondigd. Maar ingespannen om te zondigen. Tegen de zegeningen in die de Heere gegeven had. Mijn leven is eigenlijk een vrede geesteling van de Heere Jezus. Mijn leven is niet anders dan een kroon van doorn en vervloeking op het gezegende hoofd van de Heere Jezus, die zaligmaker is nota bene. Dat is het schrijnende van mijn zonde, zeg je. Mijn geloofsbelijdenis. Ja, denk je, dat is misschien nog wat ergs dat ik ooit nog eens geloofsbelijdenis heb gedaan. Dat zal wel als een Judaskus voor hem geweest zijn. Als de mensen, als de soldaten, de kruisknechten, die zeiden tegen de Heer Jezus, wees gegroet, gij rabbi. En ze gaven hem kinderbakslagen. Zo is waarschijnlijk mijn geloofsbelijdenis geweest in zijn oren. Zo. Dat je zegt, kijk, als je wilt weten wie ik ben, dan heb ik mijzelf hier in geschilderd. Ik ben een vervloekte, zeg je. En ik verdien het anders dan om eeuwig met de duivelen verdoemd te worden. Zo ben ik. Zie je, daarom zeg ik het. Voor mij kan het toch niet meer. Ik heb immers gehoorzaamd met hart en ziel aan koning Satan, de vorst van de duisternis. Ik ben een leugenaar, zeg je. Een huichelaar, een dief. Een moordenaar, een verkrachter, een overspeler, een hoer, een misbruiker, een zelfbevrediger, een verslaafde, aan drank, aan drugs, aan pornografie, een zelfmoordenaar, een afgodendienaar, een crimineel, een vloeker, een lasteraar, een roddelaar, barstend van trots en jaloezie, een hebzuchtige, een vraat- en wijnzuiper, een mishandelaar, en dat alles zo onopvallend, dat niemand het zou vermoeden. Zo ben ik. Misschien is dat nog het ergste, dat ik van buiten zo beschaafd lijk. dat je dat ook denkt. Maar van binnen zit dat grote gezwel van goddeloosheid. Ook kan zo mooi praten, maar zo vuil, zo gemeen en zo smerig doen. Zo lief overkomen, maar mijn hart zit vol van wrok en haat. Zo nederig doen ook, maar diep in mezelf aanbid ik mijn eigen ik. Dat ik eigenlijk misselijk van word. Zo walgelijk ben ik. Zie je, voor mij kan het toch niet. Voor mij kan het toch niet meer. Ik doe zo vaak ernstig, maar ik heb de wereld zo vurig lief. En ik ben zo verslaafd aan de zonde en alles wat deze wereld te bieden heeft. En ik kan in de kerk zitten, maar dan voel ik dat mijn hart nog hunkert naar de wereld. Maar, ik weet het, God kijkt er doorheen. Ik weet het wel, God laat het niet bedriegen door uiterlijke schijn. En dat is juist het schrijnende voor mij. Voor hem ben ik een open boek. Hij ziet alles wat ik ben. En wat ik gedaan heb. Ach, dat je zelf zou kunnen denken. Was ik maar nooit geboren. Ik weet het, dan kon ik niet in de hemel komen. Maar kon ik ook niet verloren gaan. Ben je zo? Nou, het zou kunnen zijn dat sommigen van u denken. Nou ja. Nou, zo erg is het bij mij allemaal niet hoor. Ik ben meer op de spreker afgegaan dan op het onderwerp bijvoorbeeld. Het was meer bij mij, ik denk, ja, wat moet ik vanavond eens doen? Ach, is er een avond. Maar om nou te zeggen dat ik dit allemaal voel, wat allemaal gezegd is, nee. Maar als je het nou wel zo hebt, daarvoor ben ik gekomen vanavond. Als zou het er maar één zijn. Misschien 5, 10, ik weet niet, God weet het. Dat je zegt, ja, zoals je nou geschilderd hebt, zo ben ik ten diepste. Zo voel ik me ook. Dan zeg ik nou, luister dan toch. Heb ik toch een woord tot jou, tot u. Ach, zeg je. Ja, opeens krijg ik er alweer spijt van dat ik hier zit. Hou maar op ook. En begin ook maar helemaal niet over de Bijbel. Over God en zijn liefde en zijn genade. Want het zal toch verspilde energie zijn aan mij. Zo'n hardnekkige zondaar als ik ben. Kijk maar naar mijn leven. Ik kan nooit ook echt genade gehad hebben. Want was het in mijn leven toch niet zo gegaan als het gegaan is. Stop, zeg ik. Luister. Ik spreek niet op eigen gezag. Ik mag het zeggen op grond van het woord van God. Op grond van hem die je geschapen heeft. Of heb je jezelf gemaakt? Nee, zeg ik, dat weet ik. God is mijn schepper. Nou, zou hij het dan niet weten? Zou hij dan de waarheid niet spreken? Zou hij dan ook niet het beste weten? Wat goed voor je is? Ja, zeg je. Dat is zo. Maar dat God mij geschapen heeft, is eigenlijk ook iets wat ik niet kan begrijpen. Waarom zou hij me nou scheppen? Ach, zegt de stem in je hart. Maar ik denk dat ik het al weet. God weet natuurlijk dat ik toch verloren zou gaan. Daar had hij lust in. Omdat ook ik eeuwig verloren zou gaan. Dat is het natuurlijk. Dat je zo denkt. Zo. Waarom moet ik bestaan, zeg je eigenlijk? Waarom zou ik nog leven eigenlijk? Omdat hij dat wil. Omdat God dat wil. En waarom dan toch? Moet ik mezelf nog langer kwellen en pijnen? Moet ik die martelweg van het leven dan nog langer gaan? Waarom? Heeft God er behagen in om mij zo te zien tobben, voortstrompelen op die brede weg naar het verderf? Nee. Zijn wil is anders. Zijn wil, ja, van wie zeg je? De wil van de Heer Jezus of van de Vader? Hoe wou je dat uitspellen tegen elkaar? Ach. Wat staat er nou in Johannes 6? Dit is de wil, zegt de Heer Jezus, van degene die mij gezonden heeft. Van de Vader. Wiens schepping wij vertrapt hebben. Nou zeg je, de wil van de Vader. Dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Ja, zeg je, dat geloof ik wel. Want ja, er staat, en ieder die in hem gelooft. Ja, als je echt in hem gelooft, dan zal het wel waar wezen. Maar dat is het nou net. Mijn geloof kan ook nooit echt zijn. Want als dat wel zo was, dan zou mijn geloof vruchten voortbrengen. Zegt de Jezus toch zelf? Het is toch al mogelijk dat een goede boom kwade vruchten voortbrengt? Nou, kijk eens naar mijn leven. Kijk eens wat voor vruchten allemaal liggen op mijn levenspad. Stinkende druiven, zoals de Jezus dat noemt. In Jesaja 5.
En trouwens zeg je, Paulus heeft er ook zoiets gezegd, dat als je eenmaal die hemelse gaven hebt gesmaakt, en deelachtig bent geworden iets van het werk van de Heilige Geest, en afvallig geworden, kun je toch nooit meer wederom vernieuwd worden tot bekering. In Hebreeën 6. Dus. Ja, dus. Wat is nou je dus? Als je dus toch duidelijk wat mijn dus is. Alhoewel, heel soms als ik een preek hoor, of als ik iets lees in de Bijbel, dan is het soms net, zo heel diep van binnen, toch zo'n stemmetje fluistert. Ja, oh, zo zou ik willen zijn. Zo. Oh, kon ik loskomen uit die ijzeren vergreep van de zonde. Maar het kan toch niet. Ach, het kan toch niet. En zo val je weer terug. Luister. Je moest toch toegeven dat God je schepper is? Ja, zeg je, dat moet ik toegeven. Dat hij alwetend en almachtig is? Ja, dat is ook zo, zeg je. Als hij dan almachtig is en eeuwig, weet je toch ook wel dat hij de meest betrouwbare God is die er ergens ooit in de kosmos is, of geweest is. Er is niemand dan hij, God, zegt Jesaja. Er is niemand God behalve mij, geen heiland behalve ik. Die woorden uit Exodus. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat betekent, ik ben die ik ben. Eeuwig onveranderlijk. Dus als hij het zegt, dan moet het waar zijn. Dwars tegen je hele leven in. Al is er geen belofte meer in de Bijbel die als het ware met je smerige vingers nou zou willen aangrijpen. Omdat je denkt, nee, dat kan onmogelijk. Luister, ik stel je 5 personen voor ogen. 5 personen. En die griffen God in je ziel, opdat je daardoor moed zou scheppen uit hun behoudenis. Simson, David, Manasse, Petrus en Paulus. Simson. Een man over wie de geest van God vaardig werd. Afgezonderd voor God en zijn dienst. Zie je hem eens malen, als een blind paard in het gevangenhuis. Uitgestoken ogen, maar nog erger, zou kunnen zeggen, een uitgestoken ziel. Stalen spierkracht had Simson, maar gevallen. Voor de verleidingen van Delila. Een verleiding met fluwelen tentakels. Zacht en geurend, zou je al zeggen, naar rozen en jasmijn, maar... Maar van binnen dodelijk gif. Bitter als gal. Maar hij zag het niet. Nee, hij wilde het niet zien. De verleiding. Die al zoveel mannen. Met een verpletterende slag heeft neergeveld. O ons vlees. Dat hunkert. Naar de gestolen wateren. En het verborgen brood. Wat zegt Paulus in Colossenzen 3? Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Wat komt als eerste? Namelijk hoererij, onreinheid. Simson. Het begon met het toelaten van gestreeld te worden. Door haar zachte handen. Maar omhelst door haar armen. Verdrinken in die betoverende blik van haar. Maar hoor, dan opeens, een tijd later met donderend geraas, stortte 2 zuilen. Van 1000 kilo steen op hem neer, waardoor hij versplinterd wordt. Het was het einde van die zachte, strelende handen en armen. Die betoverende, zoete ogen, dat was het einde. Verpletterd. Daar ligt hij, Simson. Heeft de duivel dus toch gewonnen? Nee. Nee, Gode zij dank niet. Simson zij dank, Gode zij dank niet. Waarom dan? Want nu... Daar, in het gevangenhuis, waar als een blind paard maalde, begon het haar zijn hoofd zat er weder te wassen. Dat haar begon weer te groeien. Wat was dat voor Simson, toen hij dat voelde? Oh, aan de ene kant een lieflijke herinnering. Zou God mij weer genadig willen zijn? Aan de andere kant een zeer pijnlijke herinnering. Dat was het haar, dat afgeknipt was. Omdat hij gespeeld had met de zonde. Als de duivel iemand in zijn stalen houten vruggreep wil hebben, dan begint het zo vaak met kleine, sluipende zonden. Anders valt het wel op. Stel voor als de duivel tegen een jongen zei, tegen een man. Ga naar Amsterdam, ga naar de hoeren. Hey, denk ik wat? Verschrikkelijks.
Nee, dat doet hij niet.
Kan ook wel, hoor. Nou, eerst langzaam vergiftigen. Met internet, zo. Dan zit je eigenlijk in die kluwen. En dan ben je zo verslaafd en dan gaat het zo verder. Zo. Wat zie je dus? God wilde dus toch nog gedenken aan Simson? Ja, daar, toen hij daar stond, tussen die twee machtige zuilen, werd zijn gebed tot God opgezonden. Gedenk mijner. Dat is, heren, hier ligt mijn verloren, verzondigde leven. Maar ik smeek u, heren. Zou u nog één keer aan me willen denken? Dat zou God dan niet meer willen. Ja, wil hij wel. Zie je? Wat zie je dus? Hoe vreselijk de zonde is. Hoe verwoestend. Maar ook hoe onbegrijpelijk groot Gods barmhartigheid. David. Is het met David anders? Leugen, bedrog, moord. Doodslag. Die allemaal gebruikt als camouflage. Van zijn vreselijke smerige zonde. Om zijn passie te kunnen uitleven. Met een vrouw notabene. Van een zeer getrouwe onderdaan van hem. Die op het slagveld zijn leven ging geven. Voor zijn meester, koning David. En David lag in bed. Gruwelijk toch? Hoe laag? O God, zouden we mogen verzuchten wie zijn wij geworden na de zondeval? Eeuwig, almachtige, heilige God. Die u tot alles gadeslaat. En dat u die macht hebt om deze ganse planeet te verteren in één oogwenk. Dat u dat nou niet doet, zeg. Nee. Vergeven heeft God het hem. Vergeven. Hoewel het niet zo is dat vergeving tijdelijke oordelen uitsluit. Want het zwaard zou van zijn huid niet wijken. God kan dat evengoed wel toelaten, dat de zonde vreselijke diepe sporen, tragische sporen trekt in het leven van zijn kinderen. Dat is zo. Hoor David het uit, schreeuw, o God. Dan ziet het opeens. Als hij zijn zonde steeds voor ogen zit zweven. Zo walgt van zichzelf, inderdaad. Kwam hij iets tekort? Had God hem nog niet genoeg gegeven? En dan toch dat. O God, wees mijn zondaar. Genade, delg uit, Heer, mijn zonde, mijn overtredingen. Was mij, en ik zal witter zijn als sneeuw. Herken je dat zo? Dat roepen tot God. Dat je denkt, o Heer, als u gewoon eerlijk met me omgaat. Dan vertrapt u me onmiddellijk. Maar o Heer, alsjeblieft, ik smeek u. Was mij. Een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten, schrijft hij later. Maar zal God zo'n zonde nog vergeven? Ja. Kijk je daarvan op? Verbaas je dat? Kun je misschien makkelijker geloven dat God jouw zonde vergeeft? En niet die van David. Ben je misschien nog niet op dezelfde plaats terechtgekomen als David? Op die zondaarsbank? Zij hebben, zeg het nog een keer, allen gezondigd. Want er is geen onderscheid. Opdat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Maar ja, zegt iemand, ik heb geluisterd. Oké, Simson, David. Maar ja, dat waren kinderen van God. Dat waren toch al kinderen van God. Dus uiteindelijk is het logisch dat ja, hun zonden toch vergeven zijn. Maar bij mij. Ja, dus je denkt eigenlijk nog steeds te klein voor Gods genade. Dat jouw ganse leven ongerechtigheid niet vergeven kan worden. Goed, dan stel ik je voor aan Manasse. Manasse. 2 Kronieken 33 vers 1 tot 11. Ik zal het voorlezen. Je mag meelezen. 2 Kronieken 33 vanaf vers 1. Manasse was 12 jaar oud als hij koning werd en regeerde 55 jaar te Jeruzalem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Naar de gruwelende heiden die de Heere voor het aangezicht van de kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. 2 Koningen 33 vers 3. Want hij bouwde de hoogte weer op die zijn vader Hiskia, zo'n godvruchtige vader notabene had hij nog, afgebroken had. Richtte de Baals altaar op en maakte bossen en boogschutters neer voor al het Heer des hemels en diende ze. En bouwde altaren in het huis des Heren. Want wat de Heere gezegd had, te Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Daartoe bouwde hij altaren voor al het Heren van de hemel in beide de voorhoven van het huis des Heren. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal van de zonen van Hinnom. En pleegde guichelarij, gaf op vogelgeschrei acht, toverde. Hij stelde ze. Waarzeggers en duivels, kunstenaars. Hij deed zeer veel kwaads in de ogen des Heren om hem tot toorn te verwekken. Dus hij zat God gewoon te tarten eigenlijk. Te tergen. Alsof hij wilde kijken hoe ver hij kon gaan met God. Hij stelde ook de gelijkenis van een gesneden beeld die hij gemaakt had in het huis Gods. Van welk God gezegd had tot David en tot zijn zoon Salomo, in dit huis en te Jeruzalem dat ik uit alle stammen van Israël verkoren heb, zal ik mijn naam zetten tot een eeuwigheid. En ik zal de voet van Israël niet meer doen wijken van het land dat ik uw vader besteld heb. Alleenlijk, zoals je waarnemen te doen, al hetgeen ik hun geboden heb, maar de ganse wet en inzettingen en rechten door de hand van Mozes. Zo deed Manasse, Juda en de inwoners te Jeruzalem dwalen, dat zij erger deden dan de heidenen zelfs, die de Heere voor het aangezicht van de kinderen Israëls verdelgd had. En de Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkten daar niet op. Alle preken gingen aan hem voorbij. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoversten die de koning van Assyrië had, welke Manasse gevangen namen onder de doornen, en zij bonden hem met twee koperen ketenen en voerden hem naar Babel. Zie, dus kijk eens wat er nu met hem gebeurt. Na al die vreselijke zonden en al die versmade roepstemmen. Al die occulte gruwelen. En bondgenootschappen die hij sloopt met de Satan. Wordt hij met twee koperen kettingen afgevoerd in de gevangenis. En wat gaat hij in de gevangenis doen? Gaat hij bidden. Ja, zeg je, nou zeker bidden. Nou zeker bidden, Manasse. Ho, zeg je, wat zal God lachen en spotten als zijn vrezen komt. Als het verderf over hem komt. Nee. O, zondaar, lees dat nou eens goed. Nee, wat staat er geschreven? En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heren zijns Gods ernstig aan. En vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijner vader en bad hem. En hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking. Zie je dat? Denk je ook niet bij jezelf, lees ik het goed? Heere, laat u zich door zo'n man verbidden? Ja, zegt de Heere, ja, zo ben ik. Moet onze stem niet stokken in onze keel zeggen. O God, daar kan ik niet bij. Daar kan ik niet bij. U bent toch de Heilige. De Eeuwige. De Almachtige. Toen Uzja even de ark aanraakte. Toen stortte hij gelijk neer. Viel dood op de grond. En Manasse dan. Kan dat allemaal, Heren? Kan dat allemaal, Heren? Want hij is inderdaad heilig, eeuwig en almachtig, maar ook barmhartig en groot van goede tierheid en langmoedig. Misschien ben je iemand die zegt, ik voel mij te slecht om te bidden tot de God van Simson en tot de God van David. Nou, kniel dan neer voor de God van Manasse. Doe dat dan. En zie, die zee van eeuwige vergetelheid, zie die zee. Sta daarin. En zeg het in je ziel tot God. Heere, zouden ook al mijn zonden daarin passen? Ja, zegt de Heere. Ja, ook de jouwe, ook de uwe. Allemaal, Heere. Allemaal. O, kreunt het misschien van binnen. O, als ik dat nou eens echt wist. Dat God dat echt wilde. Al mijn zonden vergeven. Ja, oh, als ik dat nou echt wist. Dat hij mij genadig wilde ontvangen. Dan zou ik terug durven keren. Schoorvoetend, stapje voor stapje. Als ik dat nou eens echt wist. Dat hij eigenlijk op wacht stond om mij te ontvangen. Mij?
Ik kan makkelijker geloven dat als ik zijn doorboorde voeten vastgrijp, dat hij met een ijzeren scepter mij verplettert en mij van zijn voeten afslaat. Zo van, jij? Hoe durf jij je te beroepen op mijn offer? Dan zeg ik, dat kan ik wel geloven, dat God dat doet bij mij. Ik geloof het. Goed, ik geloof het. Ik begrijp het. Maar luister, het getuigenis van God moet boven je gevoel uitstijgen. Dus als heel je hart en heel je gevoel zegt, nou, ik kan niet geloven dat het kan, dan moet het woord toch voorrang krijgen, of niet? Of ben je het dan niet mee eens? God heeft toch meer te zeggen dan je eigen gevoel? Je aarzelt, denkt, maar ik kan haast niet. Maar God is God. Hij is schepper, je bent een schepsel. Gaat zijn woord niet boven je gevoel? Ja, zie je, dat is ook zo. Dat kan ik ook niet ontkennen. Juist, dat is zo. Nou, luister dan. Waarom zou u dan toch niet kunnen geloven dat je tot Christus mocht gaan? Jij, u die zegt, voor mij kan het toch niet. Toch niet meer. Waarom kun je dat niet geloven? Ik weet het misschien. Zou het makkelijker voor je zijn om te geloven dat God je zonden zou vergeven? Als het er niet zoveel waren. Ja, zeg je. Dan zou het me iets makkelijker zijn. Oh, als ik dat ene nou maar niet gedaan had. Dat ene. Of die twee zonden. Die bepaalde twee. Of die drie. Of die tien. Of die honderd. Of die duizenden. Als ik dat nou niet gedaan had, dan. Maar eigenlijk gewoon eens een beschaafde zondaar was. Niet van die uitspattende dingen, dan. Maar ja, wat moet ik? Stel voor als iemand dat zou zeggen die in de gevangenis zou zitten. Ja, maar wat moet ik hier in de gevangenis? Met dat evangelie? Of in de dodencel, wat moet ik daarmee? Met mijn zondenregister? Of wat moet ik als ik in mijn binnenkamer bid? Zo schijnheilig als ik me kan voelen. Zo huichelachtig. Dat ik nog kan geloven dat de duivel beter is dan ik. Zo. Misschien haken er wel steeds meer af. En denken er steeds meer, nou het gaat toch niet over mij. Maar misschien blijft die ene over die zegt, ja, ja, inderdaad. Of meer dan één. Dat hoop ik, dat bid ik. God is zo groot. Oh, als ik minder gezondigd had, dan zou ik makkelijker kunnen geloven. Nou, dat is het nou net. Dat is het, precies, dat is knelpunt. Weet je waar het eigenlijk op lijkt? Nou, zeg je. Weet u nog wie dat zei? Mijn zonden zijn groter. Mijn misdaad is groter omdat ze vergeven worden. Oh ja, zeg je. Kain. Juist. Kain. Zie je wel, zeg je. Zie je wel. Ik ben ook een Kain. Nee, wacht. Luister nou. Weet je wat het eigenlijk betekent als je zegt, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden? Dat betekent eigenlijk, je kunt er omdraaien. Mijn zonden zijn groter dan dat ze vergeven kunnen worden. Uw vergevende liefde en genade is te klein om mijn zonden te vergeven. Is dat zo? Zou je het hardop durven verhalen voor de Heer? Uw macht, uw liefde is niet sterk genoeg. Uw bloed is niet machtig genoeg om mijn zonden uit te delgen. Zou je dat hardop kunnen zeggen tegen de Heer? Als je zijn hele getuigenis hebt. Weet je wat, nou, eigenlijk hebben we die man helemaal niet nodig, hè, om het woord kracht bij te zetten. Eigenlijk helemaal niet. Maar toch lees ik iets van hem. Ik haal iets van hem aan. Jonathan Edwards. Weet je wat hij zegt? Naar aanleiding van de preek over Psalm 25 vers 11 over een schuilplaats in gevaren. Uw zonden behoeven u helemaal niet bevreesd te maken om te komen. Ook al zijn ze nog zo zwart. Ook al lag er evenveel schuld op u, op uw eigen ziel, als op alle goddelozen van de hel, dan nog zou u niet bevreesd hoeven te zijn. Als u maar tot God om genade komt, in het bewustzijn van uw eigen vuilheid. En als u alleen vergeving zoekt door de vrije genade van God in Christus. Dus, zegt hij, als uw ziel gebukt gaat en u bent bevreesd voor de hel, dan hoeft u die last niet langer te dragen. Als u maar gewillig bent en vrij mag komen en u ontladen en al uw lasten op Christus werpen en op hem rusten,
Nou? Gloort er al iets meer hoop in je ziel? Dat je zegt, o Heere, als dat toch waar is. Als dat toch waar is. Dan doe ik vol schroom een halve stap naar voren, om zo te zeggen. Dat het ruw houten kruis wat u geplant hebt op Golgotha. Waar boven geschreven staat, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Heren, zou het kunnen? Ik ook. Oh, dat is nou mijn wens, dat dat gebeurt. Dat is nou mijn wens, dat dat op dit moment gebeurt, dat de Heilige Geest zo werkt in ons midden. Dat dat gebeurt. Dat de engelen uit de hemel toeschouwers mogen zijn. Op de hemelse tribune om te zien dat mensen van jullie schoorvoetend, angstig, misschien wel bevend, maar toch niet meer verder vandaan kunnen blijven bij dat kruishout van Golgotha. Maar gedreven worden om toch naar voren te gaan tot hem. Omdat het een heuvel van vervloeking is. En dat spreekt ze juist aan, omdat ze zegt, ik had vervloekt moeten worden. Besef toch hoe alles reinigend het bloed van Christus is. Het besef dat die tekst ik net aanhaalde van God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenen. Dit betekent dat als hij aan het bloed van Christus ligt, de hele wereld zalig kan worden. Als het aan het bloed ligt. Ja, zou kunnen. Het bloed van Christus, Jezus, is machtiger dan al jouw zonden. Hoor nou die indringende lokroep van de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken. Zij zullen worden wit als sneeuw. Rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Weet tegen wie hij dat zegt? Tegen zijn eigen volk Israël. Hoe hij dat volk noemt? Gij oversten van Sodom. Gij volk van Gomorra. Hoor je daarbij? Krijg je dan de hoop? Om nog een stap dichterbij te doen. Bij deze Christus. Laat ons te samen richten. Oh ja, zeg je. Om het te verpletteren en te verzengen met zijn vuur. Nee. Om al die zonden uit te delgen. En als de Heer alles weet, hij weet alles. Hij weet alles. Juist daarom. Heeft God ook niet laten zien in het leven van Manasse? Hoe groot zijn genade is? Goed luister. Als je geloof in de kracht van het bloed en de vergevende genade groeit, naarmate je meer en meer tot de overtuiging komt dat je slechts weinig zonde hebt gedaan, en die vergeven hoeven te worden, dan zeg ik vrees dat het bloed van de Jezus geen kracht zal doen. Als dat zo blijft. Dat je denkt, ja, het wordt eigenlijk wel wat makkelijker om te geloven in de kracht van het bloed, omdat ik steeds meer zie hoe goed ik eigenlijk ben. Oh, vrees ik, dat is niet goed. Dat is geen best teken. Echter, hoe meer je nou die berg van zonde en die ravijnen van ongerechtigheid ziet toenemen, des te meer hoop heb ik. Dat je alle hoop ophoudt, alleen nog maar wilt funderen op Christus, op het Lam Gods. Want hij is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zonder het op bekering. Daarvoor is hij gekomen. Gelooft gij dat? Zei hij eens tegen Martha. En ik mag het tegen u zeggen, gelooft gij dat? Nee? Geloof je niet dat Christus gekomen is om zijn bloed te geven tot verzoening? Geloof je dat niet? Of dat hij zijn vader zou eren? Geloof je dat niet? Zou je dat durven herhalen als je op 5 meter afstand stond van het kruis waar de Heer Jezus aanhangt? Zou je het dan durven zeggen? Als je zijn doorboorde handen ziet, zijn voeten die uitscheuren uit de wonden en die kroon van vervloeking op hem ziet. Zou je durven zeggen, Heere Jezus, ik geloof niet dat uw bloed mij kan reinigen. Zou je dat durven? Weet je wat je dan eigenlijk zegt? Heere Jezus, wat u dat doet, doet u eigenlijk voor niks. Want het kan toch niet. Dat is erg. Die zalig maken. Die zei, ik kom, o Heer, om uw wil te doen. Wat was dan de wil van de Vader? Om zondaren zalig te maken. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Om onze overtredingen wil, werd hij dus geslacht. En dan die machtige woorden. Dat diepe mysterie. Dat er staat, doch het behaagde de Heere. Met 5 hoofdletters. Dat is die eeuwige God tegen wie wij gezondigd hebben. Doch het behaagde de Heere hem, Christus, te verbrijzelen. Behaagde de Vader dat? Ja. Waarom? omdat het hem niet behaagt zonder die tot hem vluchten te verbrijzelen. Dat behaagt hem niet. Nee, het behaagt hem om ze zalig te maken. Heeft hij een eed opgezworen? Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven.
Ja, zeg je maar. De Heere Jezus, die bad dan wel, o Vader, vergeef het hun. Maar hij zei natuurlijk wel wat achteraan. Want zij weten niet wat zij doen. Maar ik wel. Ik wel. Is dat zo? Is je ganse leven één grote opzettelijke verloochening van de Heere Jezus? Ja, zeg je, zo kun je het wel zeggen. Nou, nog iemand. Petrus. Petrus. Zulke grote woorden. Zo dicht bij Jezus geleefd. Zoveel onderwijs genoten. Maar laag en lafhartig. Tot driemaal toe gezegd, gezworen. Dat hij Jezus niet kende. Die daar in de andere zaal stond. Dichtbij. En daar ging hij. En, staat, en Jezus zich omkerende. Zag Petrus aan. Zou dat geweest zijn voor Petrus? Dat heb ik me wel eens proberen voor te stellen. Wat dat geweest is voor Petrus. Dat de Heer Jezus hem bij zijn aankijkt. O, wat zeiden die ogen van de Heer Jezus. Wat lag in die blik opgesloten. Je ziet zijn trots. Met groot geweld ineens storten. Petrus. Weet je nog? Petrus. Al zullen zij allen u verlaten. Ik niets. Petrus. De rots. Ik zal met u sterven. Weet je nog, Petrus? Hoor eens. En terstond klaarde de haan. Ja, zeg je maar, er staat ook wat achter. En hij naar buiten gaande weende bitterlijk. O, zeg je, kon ik maar eens bitter wenen? Dan, ja dan, wat dan? Ja. Wil je met je tranen betalen? Wil je met je bitter wenen betalen? Nee, het is al betaald. Er is al betaald. Het is volbracht. Dat ene machtswoord, waardoor dat hele helse gebouw van Satan ineens stortte. Tetelestai. Het is volbracht. Het grote verlossingswerk is gedaan. Het voorhang scheurde, niet van beneden naar boven, nee. Van boven naar beneden. Die heilige God, die drie enige God zegt, zondaren, treed toe tot een heilige der heiligen. Dus kort gezegd. Als je teruggehouden wordt om tot Christus te komen. Vanwege je onheiligheid. Want je denkt, maar dat heb ik nou juist nodig. Ga dan juist tot hem. Want dat is de snelste weg. Om die heiligheid te verkrijgen die je wenst. Die je nodig hebt. Waarmee je kunt leven en sterven. Er is geen andere weg. Er is geen andere weg. Je hebt twee mogelijkheden. Of in wanhoop wachten op het einde van het oordeel. Of tot Christus te gaan. Dat is de enige mogelijkheid nog. Oh ja, zeg je Esther. Kom ik om dan, kom ik om. Ja, maar wacht eens even. Heel verschil toch. Esther, koningin Esther, had een verbod om ongeroepen tot de koning te gaan. Wij hebben een gebod om tot de koning der koningen te gaan. Dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van de enige geboren zoon van God. Omkomen, dat is verdiend. Maar niet komen, is ook omkomen. En komen, dat is geboden. En, nou het geheim, gekomen zijn. Ziet nou ook in die volgorde, denk erom. En gekomen zijn, dat is een geschenk van God. En tenslotte. Die ene naam nog. Jij die de grootste zondaren voelt. Buig voor het woord van God. Dwars tegen alles in van je verstand en van je gevoel. Buig voor het woord van God. Paulus. Wat zei Paulus? Ik ben de voornaamste der zondaren. Weet het nou niet beter? Weet het nou niet beter? Hij zegt, ik ben de voornaamste der zondaren. Dat is wat. Dat is wat. Dus met eeuwig gesproken. Als God in de hemel een lijst zou voorlezen van alle gezaligden. En het gaat van grote zonde naar kleine zonde. Wiens naam staat bovenaan? Dan zeg je die van mij. Nee. Paulus. Saulus van Tarse. Die. Nog erger dan Manasse? Paulus zegt het. Gedreven door de Heilige Geest.
Hij zegt, God heeft mij tot een voorbeeld gesteld. Opdat God zijn langmoedigheid zou betonen. Dus dat hij zou laten zien, kijk, zo groot is mijn langmoedigheid. Dat ik zelfs Paulus kon bekeren, die Saulus was. Nou zegt de Heer, zie daar, zie je? Kijk ja, het is een smalle poort. Het is een smalle poort voor, wie, voor iemand die koffers van eigen gerechtigheid wil meenemen. Heel smal. Voor iemand die zichzelf wil handhaven, dan is de poort te smal. Maar voor iemand die zegt, ik ben de grootste zondaar, is die poort zo wijd. Oh, dat je met gemak er doorheen kan. Met alle zonde erbij. Ja. Hij zegt, het is een getrouw woord, zegt Paulus. En aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om een zondaar zalig te maken. Nou, dan gaan we afronden. Heb je nog redenen over? Heb je nog redenen over? Om niet tot Christus te gaan. God geven. Dat je zegt met Thomas. Als je het nou allemaal hoort. En Gods woord bedenkt. En tot je laat klinken. Thomas, die zijn vinger al niet meer durfde te steken in de doorboorde handen van de Heer Jezus. Vanwege dat hij zich zo schaamde voor zijn ongeloof. Hij kon alleen nog dit uitroepen. En dat je het met hem uitroept. Mijn Heer, mijn God. O, zegt hij eigenlijk, uw genade. Overweldig mij. Ik houd het niet uit tegen zo'n grote liefde. Ik geef het op, Heer. Ik geef me gewonnen. Met al mijn ongeloof. Met al mijn jammers. Zie, Heer, ik spreid mij voor u uit. Kom dan. Hè, en huil je gans leven dan maar voor hem uit. Alles. Alle zonden. Ook juist die zonden die je tegen niemand durft te vertellen. Hij heeft ze gezien. En in plaats dat het voor hem een reden is om je te verafschuwen. Is een reden om juist te vluchten tot die bloedfontein. En als je tot hem gegaan bent en gedronken hebt van het water des levens om niet, dan hoop ik dat je bidt met David. Wat we gebeden hadden, maar dan zet ik de nadruk op dat ene zinnetje. Dus schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. En dan komt het. Dan komt het. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren. En de zondaars zullen zich tot u bekeren. Met andere woorden, als je dat gesmaakt hebt. Heb ik één verlangen. Dat je zelf ook nog maar één verlangen over hebt. Heren, mag ik de overtreders uw wegen leren. Want dan zullen de zondaars zich tot u bekeren. In mijn eigen woonplaats. In mijn eigen straat. In mijn eigen huis. In mijn eigen land. Of waar ook in de wereld. Want u bent het die gezegd heeft. En die mij uit mijn grotten van goddeloosheid gelokt hebt. Gij nu. Heb met vele boeleerders gehoereerd. Keer nochtans weder tot mij. Amen.